Als we deze liederen zo met elkaar mogen zingen, dan en je doet je ogen dicht en je probeert je voor te stellen hoe het in de hemel zal zijn, dan vind ik ons altijd zo bevoorrecht dat we in deze tijd mogen leven, dat we mogen weten dat wat God heeft beloofd, dat heeft Hij ook gedaan. En wat Hij nog niet gedaan heeft, dat zal Hij ook doen. Dat is een belofte die hier staat. En als we kijken naar wat het Oude Testament schrijft en hoe mensen daar de Messias verwachten en hoe wij nu mogen leven, 2000 jaar na de geboorte van de Heer Jezus, mogen wij weten wat Jezus, de Messias, de Christus, heeft gedaan en wat Hij nog gaat doen. En dat Hij in de hemel zit, dat Hij op de troon zit, dat Hij aan de rechterhand van de Vader zit en dat Hij regeert en dat Hij weer zal komen als de Koning der Koningen, als de Heere der Heren in zijn volle majesteit en heerlijkheid. Echt, wij kunnen ons daar niets bij voorstellen nog. We kunnen het proberen, maar Hij komt in heerlijkheid, in majesteit en elk oog zal Hem zien. Elk oog. Iedereen die op dat moment leeft, zal Hem zien. En soms denk je, Heer, hoe lang nog? Hoe lang nog voordat dit gebeurt? En ik weet niet hoe jullie het vergaat, maar als jullie de afgelopen week een klein beetje het nieuws gevolgd hebben, dan denk je, Heer, dit kan niet lang meer duren zo. En natuurlijk weet je ook helemaal niet hoe het straks weer verder gaat, maar alles wat er gebeurt in de wereld lijkt er naartoe te werken dat Jezus weer gaat komen. Spoedig. En de vraag is, zijn wij er klaar voor? Ben jij, ben ik, zijn wij klaar om Hem te ontvangen? Zijn wij klaar om Hem tegemoet te gaan in de lucht zoals de Bijbel dat zo prachtig schrijft? Zijn wij klaar om als bruid van de Heer Jezus samen met alle gelovigen van alle tijden en alle plaatsen opgenomen te worden en bij Hem te zijn tot in eeuwigheid en werkelijk te zien hoe geweldig mooi en goed Hij is? Vandaar dat ik ook geloof dat deze tijd waarin zoveel gebeurt, we hebben dat al vaker gezegd, maar ik denk dat het goed is om dat te herhalen en ook voor jezelf te blijven herhalen. Deze tijd waarin wij nu leven vraagt erom dat je kleur bekent aan welke kant je staat. De tijd van verschuilen en de tijd van mensen pleasen in de wereld om er maar bij te mogen horen is voorbij. Het is keuze maken. Kies je voor Jezus en voor het Koninkrijk van God, leef dan ook op die manier zoals Hij dat van je vraagt en Hij je dat aanbiedt in het woord en door de geest. Of kies je voor de wereld met de normen en waarden die daar gelden en kies je ervoor om dan nee te zeggen tegen het leven van Jezus. Het is niet meer een beetje, het is nooit geweest. Maar soms zijn de tijden waarin je dat steeds meer bewust bent dat er een radicale keuze nodig is. En radicaal, dat vinden we altijd een beetje spannend, want radicaal heeft dan een soort negatieve klank, zeker in onze taal. Radicaal betekent dat je weet dat het wit of zwart is en geen grijs. Het is of het een of het ander. En wij zijn in de bevoorrechte positie, en wees je daarvan bewust, dat we in een bevoorrechte positie zijn, dat wij mogen leven in een land waar we nog steeds het christelijk geloof mogen beleven en belijden zoals de Bijbel dat zegt. Het is niet een gegeven dat dat altijd zo zal blijven. Als je politieke ontwikkelingen een beetje volgt, dan zie je dat daar ook steeds meer druk op komt te liggen, ook in wat wij het vrije Westen noemen, waar je de vrijheid hebt om geloof te mogen belijden. En daarom is het goed om met elkaar te ontdekken waarover spreekt de Bijbel nou als we Oude Testament en Nieuwe Testament lezen en dat je gaat zien dat die dingen zo prachtig met elkaar verbonden zijn. Dat God een God is die door alle eeuwen heen een woord heeft gegeven wat zo prachtig in elkaar sluit. in wat wij het Oude en het Nieuwe Testament noemen. Een testament is natuurlijk een raar woord een beetje. Een testament kennen wij in onze taal als iets waar iemand zijn laatste wil in beschrijft en waarin hij beschrijft dat hij jou wil nalaten als hij of zij overleden is. Dat is een testament. Misschien is het goed om die woorden even kort te benoemen. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament, het woord in het Hebreeuws wat daar oorspronkelijk wordt gebruikt, is niet, als je spreekt over het woord testament, is het veel meer het woord verbond. Het is het verbond wat God heeft gesloten. En de Bijbel spreekt dan door de tijd heen van die verschillende dingen. En je ziet op een bepaald moment dat het Hebreeuwse, wat wij het Oude Testament noemen, wat de Joodse mensen de Tanach noemen. Dat woord testament vanuit het Hebreeuws ook vertaald is in het Grieks. En daar betekent het ook nog zoiets als testament. Maar daarna wordt het vertaald in Latijn en verschuift het steeds meer naar testament toe. Het is dus verbond en testament. En uiteindelijk krijgen we het Latijnse testament toe, maar dat is het testament geworden. En zo kennen wij in de Bijbel die twee stukken wat wij noemen Oude en Nieuwe Testament. Maar het is het Oude en het Nieuwe verbond. En dat hoort eigenlijk daarboven te staan. Het Oude en het Nieuwe verbond. En wij mogen leven in de tijd van dat Nieuwe verbond. En dat is het voorrecht dat we mogen hebben. Dat wij leven in een nieuw verbond wat God heeft gesloten in zijn Zoon, de Heer Jezus. En waar wij ja en amen op mogen zeggen. De heerlijkheid, de glorie, of zoals de NBV het vertaalt, de luister van het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond, is zo groot. Het Oude was al groot, maar het Nieuwe is nog groter. Ik wil een paar stukken met jullie lezen om te kijken waarom dat zo belangrijk is, om dat te beseffen. In de eerste plaats willen we gaan naar Exodus hoofdstuk 34. In Exodus hoofdstuk 34... daar lees ik vanaf vers 29. En het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde, de twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde omdat de Heere met hem gesproken had. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie de huid van zijn gezicht glansde. En daarom waren zij bevreesd om dichterbij te komen. Mozes riep hen echter bij zich. En Aaron en al de leiders van de gemeenschap keerden naar hem terug en Mozes sprak tot hen. En daarna kwamen al de Israëlieten naar voren en hij gebood hun alles wat de Heere met hem besproken had op de berg Sinaï. Nadat Mozes geëindigd had met hen te spreken, legde hij een doek over zijn gezicht. Maar telkens wanneer Mozes voor het aangezicht van de Heere kwam om met hem te spreken, deed hij de doek weer af totdat hij weer naar buiten ging. En wanneer hij naar buiten was gegaan, sprak hij tot de Israëlieten wat hem geboden was. En als de Israëlieten dan het gezicht van Mozes zagen, dat de huid van het gezicht van Mozes glansde, dan deed Mozes de doek weer over zijn gezicht totdat hij naar binnen ging om met hem te spreken. Kleine context even. Wat we hier lezen in deze hoofdstukken in Exodus, daar zien we dat het volk Israël uit slavernij, uit Egypte, waar we ook over gezongen hebben, uit Egypte is gehaald en overgebracht is naar de overkant van de Rode Zee. En daar zijn ze op een hele wonderlijke manier allemaal terechtgekomen. En dan zijn ze op weg naar het beloofde land. Ze zijn nog niet in het beloofde land, maar ze zijn in de woestijn. Ze zijn in die woestijn en in die woestijn komen ze op een bepaald moment bij een berg, de berg Sinaï, ook wel de berg Horeb genoemd. En als ze daar dan zijn, dan zegt God tegen Mozes, laat het volk niet naderen tot deze berg, laat niemand die berg aanraken, zelfs geen dier, want alles wat deze berg aanraakt zonder mijn toestemming, zal moeten worden gestenigd, zal moeten worden gedood. Zo heilig was de berg waar God verscheen. Zo heilig was God. En God zei, laat het volk zich heiligen. En dan over 3 dagen dan zal ik neerdalen op die berg. En jij, Mozes, mag omhoog komen met een aantal oudsten. En dan vervolgens daalt God neer op een hele enorme, indrukwekkende manier. Met donder en bliksem en met geluid als van een aardbeving. En alles, het horengeschal, het bazuingeschal was daar. En het volk keek toe hoe God neerdaalde op die manier op de berg. En ze zeiden tegen Mozes, Mozes, spreek jij maar met God, want wij durven het niet. En als jij dan met God gesproken hebt, spreek dan maar tot ons. Want als wij naar hem moeten luisteren, dan zullen wij sterven. En dan gaat Mozes naar boven en is hij 40 dagen en 40 nachten op de berg bij God. De oudsten die met hem mee mochten, die mochten tot halverwege en hij ging door. En hij bleef in de wolk 40 dagen, 40 nachten en God liet hem daar de tabernakel zien, het heiligdom zien. En terwijl hij dat heiligdom daar zag, zoals hij dat later op de aarde moest namaken, precies zoals hij het had gezien, krijgt hij ook die 2 stenen tafelen met wat wij de 10 geboden noemen, de 10 woorden. En met die 2 stenen tafelen loopt Mozes naar beneden toe, want God had gezegd, Mozes, ga maar naar beneden, want het volk heeft nu al dit verbond wat ik gesloten heb met Abraham. En wat ik met jullie bevestigd heb, dat is nu al verbroken. Waarom? Nou, ze hadden een gouden beeld gemaakt, een gouden kalf. En ze waren aan het dansen voor dat kalf en ze bogen zich daarvoor neer. En ze hadden gezegd, dit is God, dit is onze God die ons uit Egypte heeft geleid. Ze bedoelden niet een andere God, ze bedoelden God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Alleen ze konden hem niet zien en Mozes was 40 dagen, 40 nachten weg. En ze zeiden, ja, hoe kunnen we nu tot God naderen? Laten we dan een beeld maken zoals elk volk dat heeft. Dan hebben we in ieder geval een afbeelding van God. En zo ging dat verder en uiteindelijk wordt de tabernakel, de tent van ontmoeting, buiten het kamp gezet. En daar kreeg Mozes, als hij daar naartoe ging in ontmoeting met God, God die dan neerdaalde met een wolk, in een wolkkolom. En het volk wat Mozes zag staan, ging dan staan. En als dan de wolk neerdaalde en Mozes ging naar binnen, dan knielden ze neer, ze bogen op de grond. Uit eerbied, respect voor deze grote God. En God sprak van hem, met hem, van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend spreekt met zijn vriend. En zo was de ontmoeting tussen Mozes en God. Op een bepaald moment, ik heb er al vaker over gesproken, dus ik zeg het even kort, op een bepaald moment zegt God, je mag nu optrekken, je mag naar het beloofde land gaan. En Mozes zegt, maar u heeft niet gezegd wie u met ons meestuurt. En God zegt, nou, ik had gezegd, ik stuur een engel mee. Maar dan vraagt God, ik vind dat zo'n prachtig stukje, dan vraagt God aan Mozes, wat wil je dan dat ik zelf met jou meega? En dan zegt Mozes, Heer, als u niet met ons meegaat, laat ons dan van hier niet optrekken. Mozes zei, ik ben liever met u in de woestijn dan dat ik zonder u in het beloofde land ben. En uiteindelijk vraagt Mozes dan, als God zegt, omdat je dat gevraagd hebt, zal ik dat doen. Dan zegt Mozes, mag ik dan uw glorie, mag ik uw heerlijkheid zien? En God zegt, maar je kunt mij niet zien. Want niemand kan mij zien en leven. Met andere woorden, Mozes vroeg om de glorie van God. En God zei, maar die glorie ben ik zelf. Je kunt mij niet zien. Op een bepaald moment roept God Mozes weer naar boven toe. En weer is hij 40 dagen en 40 nachten... in de aanwezigheid van God. En de heerlijkheid van God, de glorie van God straalde zo op hem af. Terwijl God met Mozes sprak en hem opnieuw die 2 stenen tafelen gaf, waar de 10 woorden op stonden. Ik ben de Heer uw God die u uit het diensthuis uit Egypte hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, enzovoort. En Mozes liep naar beneden toe, na die 40 dagen en 40 nachten, en kwam weer terug bij het volk en begon te spreken tot het volk. Maar het volk zag iets wat Mozes niet wist. Omdat God 40 dagen en 40 nachten tot Mozes had gesproken, straalde het gelaat van Mozes alsof het de heerlijkheid van God weerspiegelde. ziet dat woord later ook terugkomen als de kerstgeschiedenis daar is en engelen in de nacht aan de herder verschijnen. Dan zegt hij, en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen. De glorie van God omstraalde hen. Nou, dat was met Mozes het geval. Maar Mozes, het omstraalde niet hen, maar het kwam als het ware van het gezicht van Mozes af. En de mensen werden bang. Wat is dit? Dit hebben we nog niet eerder gezien. En elke keer als Mozes dan tot het volk sprak en ze werden bang, dan legde hij een doek voor zijn gezicht en keerde hij weer terug voor het aangezicht van de Heer. Dan haalde hij de doek weg en dan sprak hij met God van aangezicht tot aangezicht. Die intieme relatie die Mozes mocht hebben met God, zorgde er op dat moment voor dat Mozes iets van Gods glorie liet zien dat van zich afstraalde. Er is een geschiedenis in de Bijbel waarin iets dergelijks ook gebeurt. En ik zeg met nadruk, iets dergelijks. En we kunnen dat lezen in Matthäus, onder andere in Matthäus, maar ook in Marcus en Lucas, die schrijven daarover. En als we naar Matthäus kijken, Matthäus hoofdstuk 17, lees ik even twee versen. Vers 1 en 2, en dan staat hier, en na 6 dagen nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes, zijn broer, met zich mee en bracht hen op een hoge berg, weer op een berg, hen alleen. En let op, en hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd, en zijn gezicht straalde als de zon, en zijn kleren werden wit als het licht. Hier zien we iets dergelijks gebeuren, ook weer op een berg, maar nu in wat wij zouden noemen het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Alleen het Nieuwe Verbond was er toen nog niet. Want later zou de Heer Jezus bij de instelling van het avondmaal, bij de laatste Pesachmaaltijd die hij zou houden, zou hij zeggen, dit is het Nieuwe Verbond in mijn bloed. Met andere woorden, dat bloed wat voor u vergoten wordt. Het Nieuwe Verbond zou pas ingaan op het moment dat het bloed van Jezus dat had bekrachtigd. Dit is nog voor dat moment. Dus als we spreken over het Nieuwe Testament of Nieuw Verbond, dan begint dat eigenlijk nog iets later. En Jezus nam zijn discipelen met zich mee, 3 van hen. Het waren 3 die tot een soort van, zouden zeggen, inner circle behoorden, de meest intieme. Alle discipelen waren voor Jezus belangrijk, maar deze 3 waren precies altijd op de momenten daar dat er iets belangrijks of iets moeilijks gebeurde. Petrus, Johannes, Jacobus. Die 3 werden ook meegenomen een stukje verder de hof van Gethsemane in. Toen Jezus daar wilde bidden, vlak voordat hij zou worden gevangen genomen. De discipelen moesten achterblijven, die 3 gingen een stukje verder mee. Het zijn deze 3 die getuigen waren van iets wat ze nog nooit hadden gezien. Waar ze misschien een beetje van hadden gehoord als het over Mozes gaat. Maar hier staat, Jezus werd voor hun ogen van gedaante veranderd. Zijn gezicht straalde als de zon. Zijn kleren werden wit als het licht. Het lijkt hetzelfde als bij Mozes. Het is niet hetzelfde als bij Mozes. Wat hier gebeurt, is dat de Heer Jezus nog niet die 40 dagen en 40 nachten, om het zo maar even te noemen, wat Mozes deed in de aanwezigheid van God was en daar met hem sprak van aangezicht tot aangezicht. Nee, Jezus wandelde op aarde als mens. Hij ging met hen de berg op. En je kunt lezen in het Lucas-evangelie, die deze geschiedenis ook beschrijft. Dan staat er, en Jezus bad tot God. Hij was aan het bidden. En zijn discipelen waren daar ook. En misschien baden ze mee, het staat er niet. Of misschien zagen ze hem bidden. En plotseling zien ze dan Mozes en Elia bij Jezus staan. Blijkbaar was het heel duidelijk dat het Mozes en Elia waren. Of ze hebben dat later uitgelegd gekregen, dat staat er ook niet bij. Maar ze wisten, Mozes en Elia staat bij hen in hun heerlijkheid, zegt Lucas ook nog. In hun glorie, in hun verheerlijkte staat. En Mozes en Elia komen bij Jezus en spreken, zo beschrijft Lucas dat, en spreken met hen over de uitgang die Jezus zou volbrengen in Jeruzalem. Met andere woorden, Mozes en Elia kwamen met Jezus spreken over datgene wat hij ging doen in Jeruzalem. We staan aan het begin van de lijdenstijd, lieve mensen. We beginnen in het kerkelijk jaar weer in die lijdenstijd binnen te gaan op weg naar Goede Vrijdag en Pasen. En dit is een moment waar Jezus op de berg is en waar hij een gesprek heeft over wat hij gaat doen in Jeruzalem. Namelijk dat hij zal sterven, dat hij zal opstaan en uiteindelijk naar de Vader zal gaan. En Mozes en Elia kwamen daar om dat te zeggen. En het is zo mooi als je ziet dat Mozes, waar we net over lazen in het Oude Testament, in het Oude Verbond. Mozes, de vertegenwoordiger van de wet. En Elia, de vertegenwoordiger van de profeten. De wet en de profeten die altijd vooruitwijzen naar de Messias die komen zou. En dan klinkt uit een wolk die neerdaalt. Die wolk was er nog niet, maar die daalde daarna neer. Klinkt een stem, de stem van God de Vader, en die zegt: dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Hoor hem, luister naar hem. Jezus was met Mozes en Elia de wolk ingegaan, en de discipelen hoorden de stem, en ze hoorden dat God zei: dit is mijn zoon, hoor hem, luister naar hem. En ze deden hun ogen open, en daar staat er, en ze zagen niemand anders dan Jezus alleen. En ze wisten: Dit is de Zoon van God. Dit is de Zoon van God. En dan nog even terug naar wat er gebeurde nou eigenlijk daarvoor. Er staat dat Jezus van gedaante veranderde. Dat staat bij Mozes niet. Mozes, zijn gelaat glansde. Maar het woord wat gebruikt wordt hierbij de Heer Jezus voor hoofdstuk 17 is dat hij een metamorfose onderging. Dus letterlijk het Griekse woord wat daar wordt gebruikt, metamorfose. Hij onderging een gedaanteverandering. Dat betekent, het is niet alleen maar iets wat hij straalde, nee, hij veranderde. Hij onderging een gedaanteverandering. En de discipelen die erbij waren, zagen dat. Het is geen wonder dat ze bang werden. Want het gelaat van Jezus straalde als licht, maar zijn klederen waren ook stralend. En het verschil tussen Mozes en de Heer Jezus is dit. Mozes was in de aanwezigheid van God en de glorie van God scheen op hem terwijl hij sprak. En Mozes reflecteerde van buiten de heerlijkheid van God. Maar bij Jezus was nog niet het moment dat hij daar was in die wolk, maar hij was daar op de berg, hij begon te bidden. En er was niet iets wat op hem afstraalde, van hem afstraalde, nee, van binnenuit kwam wie hij werkelijk was. De glorie van God die door de Heilige Geest in hem was gelegd, die werd zichtbaar plotseling naar buiten toe. Het was dus niet meer van buiten af reflecteren, maar van binnenuit schijnen en stralen. Dat is wat de discipelen zagen. Ze zagen als het ware in een bepaalde tijdsperiode wie Jezus werkelijk was. En hoe hij in de geestelijke realiteit eruit moest zien. En dan gaan ze die berg af. En dan gaan ze verder. En dan komt het moment dat ze naar Jeruzalem gaan en dat Jezus daar uiteindelijk gevangen genomen gaat worden. De heerlijkheid, de glorie van God is al zo groot aanwezig in het Oude Testament, onder het Oude Verbond. Kun je nagaan hoe groot het moet zijn geweest op dat moment in en door Jezus heen, maar ook in deze tijd. Want het is juist Paulus die later hierover schrijft in de tweede brief aan de Korintiërs, die dit stukje aanhaalt. En in 2 Korinthe hoofdstuk 3... daar staat het volgende. En ik lees vanaf vers 6. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Hier staat het woordje nieuwe verbond. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel dit niet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, veel meer is de bediening van de gerechtigheid overvloedig in heerlijkheid. Immers, zelfs dat wat verheerlijkt was, is in dit opzicht niet heerlijk geweest vergeleken met de alles overtreffende heerlijkheid. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Omdat we dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. En zegt Paulus, doen wij niet zoals Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, opdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat teniet gedaan zou worden. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament, hier wordt weer het woord testament gebruikt, maar dat betekent ook oude verbond, zonder te worden weggenomen. Die bedekking wordt teniet gedaan in Christus. En ja, tot op heden ligt er wanneer Mozes gelezen wordt een bedekking op hun hart. Maar wanneer het zich tot de Heere bekeert, wordt de bedekking weggenomen. Wat Paulus eigenlijk hier zegt, is samengevat dit. Er is een oud verbond en er is een nieuw verbond. En het nieuwe verbond, zegt Paulus, dat is iets wat blijft tot in eeuwigheid. Het oude verbond is datgene wat in letters werd gegrift. Daar doelt hij op die twee stenen tafelen. Het is dus de wet die is gegeven waarin het oude verbond werd bezegeld, wat met Abraham en Isaac en Jacob al was gesloten. Het is dat verbond waarvan Paulus zegt dat oude dat gaat voorbij, want er komt iets nieuws. Dat is het nieuwe verbond door de geest, en het nieuwe verbond in de geest is iets wat eeuwig blijft. En het oude was al zoveel heerlijkheid dat Mozes glansde, maar het nieuwe verbond wordt nog groter. Want, zegt hij, het volk mocht niet kijken naar de heerlijkheid die van hem afstraalde als iets wat nog zou vergaan, wat weg zou gaan. Ze zouden niet moeten kijken op datgene wat zou vergaan, maar ze zouden moeten kijken op datgene wat altijd zou blijven. En dat is wat Jezus liet zien. Dat is wat het nieuwe verbond laat zien. Het nieuwe verbond is nog zoveel heerlijker dan het oude verbond al was. En dan zegt hij, de Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Ik heb deze tekst vaak gehoord, horen uitleggen. En ik heb hem zelf denk ik ook nog wel eens zo uitgelegd in het verleden. Dat waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat betekent, je mag doen wat je wilt. Er is vrijheid. En dat was vooral tijdens de diensten dan, wanneer de aanbidding was. Dan mocht je gaan springen en dan mocht je gaan dansen. En er is vrijheid. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus ga je gang. Voel je vrij. Leef vrij. Doe vrij. Laat je niet neerbukken door wat vroeger niet mocht, maar nu mag je dat wel. En dat is waar, dat mag allemaal, maar dat is niet wat hier staat. Wat hier staat is dat je niet langer meer onder de wet bent, maar dat je bent onder de genade, en dat daar de vrijheid in ligt, namelijk de vrijheid die Jezus heeft bewerkt en waardoor jij de geest hebt gekregen, zodat je mag leven door de geest in die vrijheid. Dat je niet meer een slaaf van de zonde bent. Dat is de vrijheid wat hier bedoeld wordt. En dan komt dat laatste vers. En dat is zo fantastisch, als je het pakt wat er nu gezegd werd. Wij allen nu, laatste vers, vers 18. Wij allen nu die met een onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Paulus zegt hier dit. Hij zegt, als wij nu met een onbedekt gezicht de glorie van Jezus, de glorie van de Heer mogen aanschouwen als in een spiegel, Het is als het ware als je, dat je naar Jezus kijkt, dan kijk je in een spiegel en dan kijk je naar hem. En dan zegt Paulus, dan gaat het niet van jou reflecteren. Nee, zegt Paulus, wij worden veranderd van gedaante. Wij ondergaan een gedaanteverwisseling, een metamorfose. Exact hetzelfde woord als voor Jezus werd gebruikt in Matteüs wat we gelezen hebben toen hij op de berg der verheerlijking was. Waar Jezus niet van buitenaf ging weerspiegelen wat op hem straalde, maar van binnenuit zichtbaar werd wie hij werkelijk was. Daar is in het nieuwe verbond door de Heilige Geest, als wij kijken naar Jezus, zijn woord lezen, door de Geest opkijken naar hem, mogen we kijken alsof we in een spiegel kijken, maar die spiegel die verandert ons in datgene wat wij dan zien. We krijgen een gedaanteverwisseling waardoor wij steeds meer gaan lijken op de Heer Jezus zelf. En dat is iets wat van binnen gebeurt. Niet wat van buitenaf, maar dat gebeurt van binnen, omdat de Geest dit van binnenuit door jou heen zichtbaar wil maken. De heerlijkheid, lieve mensen, van het nieuwe verbond bestaat daarin dat wij niet langer meer op een afstand hoeven te zijn en de heerlijkheid mogen weerspiegelen. Nee, wij mogen veranderd worden in die heerlijkheid, zoals de Geest dat wil doen in en door jou heen, zodat jij en ik steeds meer op Jezus gaan lijken, zoals het ook staat in Romeinen 8, vers 29, dat wij zijn bedoeld om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Heer Jezus, de Zoon van God. Dat is waarvoor wij bestemd zijn. Dat is waarvoor ons leven is bedoeld, dat wij steeds meer op hem gaan lijken. Dat wij steeds meer de heerlijkheid van Jezus laten zien. Dat we steeds meer gaan veranderen. En dat we Jezus vertegenwoordigen op die plaats waar wij zijn, waar het de koning is die in jou woont en door jou heen zichtbaar wordt, waar het koninkrijk van God steeds meer zichtbaar gaat worden. Het nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus, waar hij over spreekt, onder andere in Lucas, bij de instelling van het avondmaal, het nieuwe verbond in zijn bloed, dat bloed wat voor jou en mij vergoten is, dat is bedoeld zodat wij steeds meer in de glorie, in de heerlijkheid worden veranderd waar wij naar kijken. En de Heilige Geest doet dat in en door jou heen. Dat geeft een totaal ander perspectief dan wanneer je met aardse ogen naar deze dingen kijkt. Maar het geeft het perspectief dat er een volk van God, dat er kinderen, zonen en dochters van God zijn die steeds meer op hem gaan lijken. Die steeds meer worden veranderd naar dat beeld van heerlijkheid. Zodat datgene wat mensen zien aan jou hen niet hoeft af te schrikken zoals bij Mozes, maar dat ze door jou heen de liefde, de genade, de grootheid, de heiligheid, de almacht van de Heer Jezus gaan zien en opmerken. En dat ze daardoorheen God de Vader gaan eren, loven en prijzen. Dat is waarvoor wij geroepen zijn. Dat is waar Jezus voor stierf. Hij stierf om ons aan het hart van de Vader te brengen, maar hij stierf ook en hij stond ook weer op, zodat wij weer zouden gaan lijken op hem, zoals God het ooit bedoeld heeft. Kom, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. En door de zondeval is het nodig dat we een metamorfose zullen ondergaan. Maar een metamorfose die van binnenuit komt, bewerkt door Gods Geest, betaald door het bloed van Jezus, gegeven vanuit het hart van de Vader, tot eer en glorie van zijn naam. En zo mogen we met elkaar dat avondmaal ook gaan vieren. En bedenken dat hij stierf om jouw zonde te dragen. En dat hij stierf om ons weer één te maken met de Vader. En dat we met elkaar mogen weten, ook al leven wij nog hier, er komt een moment dat we hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En dat we hem zullen kennen zoals wij zelf gekend zijn. Wat een voorrecht om te leven in deze tijd. Wat een voorrecht om te leven in een tijd waarin de wereld alles kan wankelen. Maar het koninkrijk van God is onwankelbaar. En dat is het koninkrijk dat in en door jou heen en door mij heen zichtbaar mag worden in deze wereld. Amen.